In 1 Samuel 22 zijn we inmiddels dan terecht. In de geschiedenis waarbij David op de vlucht is, min of meer, voor koning Saul. David die zelf door de Heer reeds eerder tot koning gezalfd was, maar die op een of andere wijze moest wachten op de dood van Saul uiteraard. Maar in afwachting daarvan is Saul zijn vijand en is David officieel op de vlucht. Dat is bij elkaar toch een redelijk lange geschiedenis. Dat wil zeggen, in die tijd gebeurt er nogal wat. Althans wordt ons nogal het een en ander meegedeeld. Want vorige keer waren wij in dat verband met David in Nob en daarna in Gat. Dat wil zeggen, eerst bij de priester, bij de tabernakel, de toonbroden en wat het maar was. Daar komen we misschien straks nog even op terug. En daarna waren wij bij de Filistijnen, Saul bij de Filistijnen. En in het volgende gedeelte lezen wij dan dat David vandaar ging. Dat wil zeggen van Gat, der Filistijnenstad. Hij ging vandaar en ontkwam in de spelonk van Adullam. En zijn broeders hoorden het en het ganse huis zijns vaders en kwamen derwaarts tot hem af. En tot hem vergaderde alle man die benauwd was en alle man die een schuldeiser had en alle man wiens ziel bitterlijk bedroefd was. En hij werd tot overste over hen, zodat bij hem waren omtrent 400 mannen. En David ging vandaar naar Mispa der Moabieten. En hij zei tot de koning der Moabieten: laat toch mijn vader en mijn moeder bij ulieden uitgaan, totdat ik weet wat God mij doen zal. En hij bracht hen voor het aangezicht van de koning der Moabieten. En zij bleven bij hem al de dagen die David in de vesting was. Doch de profeet Gad zeide tot David: blijf in de vesting niet, ga heen en ga in het land van Juda. Toen ging David heen en hij kwam in het woud Gered. David ging vandaar, van Gad, naar de spelonk van Adullam. Het schijnt dat er daar trouwens meerdere zijn. Dat weet ik verder ook niet, ik ben er niet geweest. Het was wel de bedoeling, maar het is niet gelukt, want het ligt in het gebied van de Palestijnen. Men kan er dus niet zomaar naartoe. Kan waarschijnlijk wel, maar men vindt het te gevaarlijk om een toerist daar te brengen. Dus ja, dat lukt je niet zomaar. Misschien als je op eigen gelegenheid gaat. Adullam. De plaats heet niet meer zo overigens, maar de locatie is wel bekend. Ligt een kilometer of 9, denk ik, zuidwestelijk van Bethlehem. En dat ligt weer een kilometer of 6, 7, 8 zuidwestelijk, zuidelijk van Jeruzalem. Adullam ligt dus inderdaad vlakbij Bethlehem en bij Bethlehem, van Bethlehem moet u weten dat het de stad Davids was. Nou ja, die term staat geloof ik alleen maar in het Lucas-evangelie als ik het wel heb. Maar het neemt niet weg dat het de stad is van de familie van David. Daarvan was hij afkomstig, daar woonde ook zijn familie en van Bethlehem naar Adullam is het niet al te ver. Sterker nog, je kan het bijna doen zonder een been te verzetten, want de hele weg loopt naar beneden. Dus met een fatsoenlijke auto, petbroeder, kom je al heel ver. Dat is modern, hè? Nou ja, ze gingen niet terug, hè, dat weet u. Er staat trouwens ook, hè, zij kwamen derwaarts tot hem af. Dat is toch wel aardig. Het is de weg naar beneden. En het is bovendien de weg naar het zuiden en dat is twee keer hetzelfde eigenlijk, want in allebei de gevallen bestaat het voor vernedering. Naar beneden gaan lijkt me duidelijk genoeg dat het betekent vernedering. Naar het zuiden gaan betekent dat feitelijk ook, daar ga ik maar verder niet op in. In elk geval, die hele familie van David komt daar terecht, dat staat er. En David ging vandaar en ontkwam in de spelonk van Adullam en zijn broeders hoorden het, hij had er nogal wat. Ik weet het nooit helemaal precies hoeveel er waren, maar vooruit. Hè. Ja, 6 of 7, zoiets. en het ganse huis zijns vaders. Of dat nog meer is dan die broeders en hun families, dat weet ik niet. Maar de betekenis van de term is duidelijk genoeg, hè. Heel de familie van David kwam daar bij hem in Bethlehem kennelijk, omdat zij hun leven niet zeker waren als familie van David. Want zo gaat het in onze dagen ook, hè. Het zou makkelijk kunnen dat zou bijvoorbeeld de familie van David zou gijzelen of iets dergelijks. De familie was dus niet veilig. En dus verzamelden zij zich bij David en daarmee trouwens eigenlijk ook onder David, die voor de gelegenheid dan toch min of meer als hoofd van de familie optreedt. De familie van David, vergis u niet, naar Bijbelse maatstaven de koninklijke familie. Dat wil zeggen naar goddelijke maatstaven. Nee, Saul zat nog op de troon. Dat is, mijn dienstdagen waren geteld, om zo te zeggen. Dat liep af. David was van Gods wegen tot koning gezalfd. En dat maakt de familie van David tot de koninklijke familie. Het koninklijk huis, dan wel het huis van David. Moeten vluchten naar het zuiden. U weet welke kant het op is, hè? Adullam zelf ligt ongeveer op het lag, moet ik zeggen, in die dagen. Ongeveer op de grens met der Filistijnenland, wat tegenwoordig de Gaza-strook heet dan. En u weet hoe dat is, de normale weg van, bij wijze van spreken, Jeruzalem naar Egypte loopt daar langs. Die route is het. En later vinden we een koninklijke familie. Nou ja, iemand die koning zou worden, veel later pas overigens, maar die koning zou worden, die met vader en moeder diezelfde kant op ging. Iets verder, helemaal naar Egypte. En als u zegt, nou, dan lijkt het er toch niet zo erg op, moet ik u zeggen, nee, misschien niet. Maar je krijgt natuurlijk in Genesis al van doen met, ik geloof in Genesis 12 meteen al, dat Abraham in het beloofde land zich vestigt. En dan moet hij meteen vluchten naar Egypte. En in de volgende generatie is het Isaac. Nou ja, die gaat ook die kant op, moet ook naar beneden, zal ik maar zeggen. Alleen die komt niet verder dan het land van de Filistijnen. Bij die Abimelech. Dat zijn Filistijnen avant la lettre. Maar het is wel degelijk hetzelfde gebied. Het gebied dat later dus de Gazastrook is, de Filistijnen. En u weet ook dat er een weg loopt. Dat is de weg naar Egypte of de weg van Egypte naar het beloofde land. En die heet de weg der Filistijnen. In Exodus al. Een klassieke, dat noemen we een karavaanweg, hè. Een klassieke weg, de weg die er al duizenden jaren is. Voor zover men weet. Die route is dat, hè. Maar het is naar Egypte, min of meer. In ieder geval, het land uit en min of meer de weg terug. Dat is waar het over gaat. Alleen daar wordt men verzameld en u begrijpt dat uiteindelijk de hele familie alsnog terechtkomt in Jeruzalem. Nou, dan ben je wel erg veel jaren later. Maar uiteindelijk sterft Saul, wordt David koning, veroverd. Jebus noemt het voortaan Jeruzalem, bouwt er zijn paleis. En zijn zoon Salomo bouwt er de tempel. En zij leven nog lang en gelukkig. Nou ja, niet om er gek mee te steken, maar zo gaat het verhaal. Zo loopt het verhaal van David af. Uiteindelijk wordt het koninkrijk van David gevestigd in Jeruzalem. Alleen, dat was nog even wachten. Het is trouwens deze geschiedenis zelf van David in Adullam, en dan bedoel ik eigenlijk niet eens meer dan vers 1 en 2. En veel meer over David in Adullam hebben we trouwens niet dan vers 1 en 2. Het is trouwens een algemeen bekend beeld van de situatie waarin wij vandaag leven, waarbij de zoon van David, de Heere Jezus, de verworpene is in deze wereld, ook in het Jodendom. Maar goed, Meer specifiek, maar dat doet er nou verder niet toe. Maar de verworpen is, hij is buiten de legerplaats en wie wil gaat tot hem uit. Zijn smaadheid dragende, buiten de legerplaats, met dank aan Hebreeën 13 waar dat zo staat, enzovoorts. En ook voor diegenen die feitelijk nauwelijks enig idee hebben van Bijbelse symboliek, is het duidelijk dat dit een aardig plaatje is, een aardig stukje uit de Bijbel is, om op basis daarvan het evangelie te prediken. Ik bedoel niks lelijks te zeggen, ook niet wat goeds. Ik bedoel gewoon, zo is dat nou eenmaal. De situatie is dat wij die een schuld hebben, of op andere wijze bitterlijk bedroefd zijn of benauwd zijn, wij zouden onze toevlucht nemen tot de Heer Jezus. En die is buiten de legerplaats. Vooralsnog. En daarna, ja, daarna hebben we natuurlijk nog een heleboel, hè. Daarna zeggen we over de Heer Jezus, nou ja, dat is punt 1. Hij is de zoon van David. Dus die naam past goed. Punt 2. Hij is tot koning gezalfd van Gods wegen. Namelijk bij zijn opstanding uit de dood. Al zijn dat allemaal dingen die minder bekend zijn, maar het is toch heel eenvoudige Bijbelse waarheid. En hij zal pas zijn troon op aarde ontvangen als is afgerekend geworden met Saul. Dat wil zeggen, met de wet. Of vullen velen voor Saul in iets als antichrist of iets dergelijks hoor. Maar goed, het verschil is trouwens ook niet zo heel groot, moet ik eerlijk zeggen. Want het gaat altijd bij Saul om religie en bij antichrist gaat het net zo goed om religie. En zoals ik u gezegd heb, dat Saul staat voor de eisende, Shaul, voor de eisende wet. Van antichrist kun je precies hetzelfde zeggen. Als die één keer komt, dan wel openbaar wordt, dan zal hij ook inderdaad eisen. Hij is het religieuze hoofd van de volkeren op aarde, in zijn dagen. Dat wil zeggen, in de toekomst. Daar hoeft geen onduidelijkheid over te bestaan. Dat wil zeggen, het is een uitdrukkelijke parallel. Nu we het er toch over hebben, wil ik ook even op wat anders ingaan. Normaal zou ik het niet gedaan hebben, maar het blijkt toch dat er hier en daar problemen wat over bestaan. Dat krijg je soms. Dat ineens allerlei vreemde theorieën de ronde doen. Waar ik het over moet hebben even is dit. Dat de troon van David in Jeruzalem, ik moet langzaam spreken dat ik niet te veel en niet te weinig zeg. Ik wil niks aanroeren wat niet de bedoeling is vanavond. Maar dat de troon van David in Jeruzalem vakant is, leeg is, of nog beter, er is geen troon van David in Jeruzalem. En dat zal u niet verbazen, maar laat ik het dan nog anders zeggen, de Heer Jezus zit niet op de troon van David, nu. En ik zou dat met deze wijze nooit durven zeggen, als ik niet wist dat er zijn die echte gedachten hebben dat de Heer Jezus in onze dagen sinds zijn opstanding op de troon van David zit, die zou dan in de hemel staan. Dan moet ik u zeggen, ja, bij nader inzien is die gedachte mij bekend, maar dat is iets wat men in Calvinistische kring vertelt. En dan zegt u misschien, maar ik ben van huis uit Calvinist en ik heb dat nog nooit gehoord. Dan zeg ik, nee, dat klopt, dat vertellen ze ook niet in het algemeen, dat vertellen ze alleen onder bepaalde omstandigheden. Maar het is Calvijn. Dat vertellen ze als wij zeggen dat wij geloven in een troon van David in Jeruzalem in de toekomst. Dat wil zeggen, als wij zeggen wij geloven in een duizendjarig rijk, laten we het maar even gewoon met de volksmond doen, zal ik maar zeggen. Want dieper gaan die discussies meestal toch niet. Dus dat kan je het ook wel zo zeggen. Wij geloven in een duizendjarig rijk waarin de troon van David hersteld zal zijn in Jeruzalem. En de Heer Jezus als zoon van David zal op die troon zitten. Dat wil zeggen, zal hier op aarde een koninkrijk hebben. Gepaardgaande uiteraard, logischerwijze, met een herstel van Israël. En u weet, binnen het Calvinisme wordt dat als dwaalleer beschouwd. sinds enige jaren redelijk oogluikend toegestaan. Want ja, ze moeten toch leden overhouden. Ja, je kunt je tegenwoordig zelfs groot laten dopen. Als je dat maar niet al te uitdrukkelijk rond vertelt, dan wordt dat enigszins toegestaan. En verder weet ik het dan niet. Maar dan haalt men een leer van stal die zegt, nee, maar de heer zit op de troon. En als zoon van David is het dus de troon van David. En die staat in de hemel, punt, einde van het verhaal. En dan moet ik u zeggen, ja, ik vind het vervelend om te moeten zeggen, maar dan moet ik zeggen, ja, sorry, maar dit leer je nergens dat het zo is, behalve als men iets anders probeert te bestrijden. Dat is met meer dingen zo trouwens. Die vertellen ze je alleen als ze iets anders willen bestrijden. Want voor de rest, de Bijbel leert eenvoudig dat de Heer Jezus de zoon van David is. We zijn nog niet aan 2 Samuel 7. Gelukkig denk ik eigenlijk, want jongen, jongen. Maar goed, 2 Samuel 7. Maar u weet wat daar staat, 2 Samuel 7. Daar kom je zo vaak tegen, 2 Samuel 7. Maar staat dat de Heer aan David belooft dat hij een zoon zou hebben. Een zoon die een onwankelbaar koninkrijk zou ontvangen. En de Heer zegt van die zoon van David die zou komen. Hij zegt, en hij zal mij tot zoon zijn en ik zal hem tot vader zijn. Hoeveel vaders heeft die zoon van David dan? 2. De een is David, de ander is God. Hoeveel tronen heeft hij dan? Ja goed, minstens nu, ja goed. Ja, precies, nee, dat is helemaal goed. Minstens 2, die van David en die van God. De troon van God staat in de hemel. En de Heer Jezus Christus is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen, aan de rechterhand Gods, omdat hij het beeld Gods is en het afschijnsel van Gods heerlijkheid en een uitgedrukte beeld van Gods wezen. En hoe het maar heten mag, dat is Hebreeën 1 vers 3, daarom is hij daar gezeten. Dat gaat voor. En daarom is hij daar gezeten, dat is wat al die nieuwtestamentische bijbelboeken immers zeggen, dat Christus gezeten is op een troon in de hemel. En wat die troon van David betreft, ja, die staat nog eenmaal niet in de hemel. Ik kan daar ook niks aan uitleggen, met geen mogelijkheid. David had geen troon in de hemel. En de troon die beloofd is aan de zoon van David, met betrekking tot zaad van David, was niet een troon in de hemel, was een troon op aarde. En dat één man 2 tronen heeft, ja hoor eens, dat weet ik ook niet uit te leggen. Dat is nou één keer zo, dat kan. Dat is in de geschiedenis wel vaker voorgekomen. Je kunt, ja precies weet ik dat ook allemaal niet. Maar je had die keizer van Oostenrijk, die was koning van Hongarije, toch of niet? Dat is dezelfde man. En wij hadden een stadhouder in Nederland van Oranje, die heette Willem. Het rugnummer ben ik kwijt, maar vooruit. Maar die heette Willem, maar hij was koning van Engeland. En je hebt nog die orangisten in Ierland trouwens, om het nog ingewikkelder te maken. Maar vooruit, hè. Maar dat kan nou eenmaal. Bovendien, op iets lager niveau, dan laten we het begrip koninkrijk vallen, op lager niveau, lagere adellijke titels, die in Nederland allemaal afgeschaft zijn, officieel, maar ze zijn er nog wel. Op lager niveau moet ik u zeggen dat er heel wat mensen rondlopen met een hele reeks van dit soort titels, waaronder inderdaad de monarch, de koningin in dit geval. U weet wel, die is ook gravin van Buren en de markiezin van weet ik veel. En de vrouwen van de hele reeks van die titels die allemaal bij haar terecht zijn gekomen. Door vererving, door huwelijken in de loop van de geschiedenis enzovoorts. Daar is op zich niks bijzonders aan. En de zoon van David zou de troon van David erven, maar zei de Heer, hij zal mij ten zoon zijn. En ik zal hem tot vader zijn. En wat het Nieuwe Testament uitlegt, is dat dat laatste eerst komt. Dat wil zeggen, eerst de troon in de hemel, en daardoor krijg je vanzelf dat een koninkrijk dat in de hemel al bestaat zich zal uitbreiden naar de aarde, en dat het gaat om tamelijk letterlijk de troon van David. Dat brengt met zich mee dat inderdaad dus Jeruzalem hersteld zal worden, weer een Joodse stad zal worden, de hoofdstad zal worden van een verzameld Israël, ik heb het over alle stammen van Israël, enzovoort. En aangezien de titel van David, het koningschap van David, samenvalt trouwens met nog een andere titel, namelijk die van zoon van Adam. Die is eigenlijk veel breder. Betekent het ook dat de zoon van David vanuit Jeruzalem een koninkrijk zal hebben over alle volkeren der aarde? Maar goed, die twee vallen dus inderdaad samen op aarde. Dat is de troon van David. En het teken van David, Magen David, dat embleem, weet u wel, van David, dat is die zespuntige ster, is, als je dat niet wist en je gaat er naar zoeken, dan vind je vanzelf dat het de uitbeelding is niet van David, maar van Adam. Niettemin heet het Magen David. Nou ja, geen probleem. De zoon van Adam is een titel die vererfd werd alle geslachten door, en die ook bij David terecht kwam, daar komt dat teken dus vandaan verder, enzovoort. Maar dat loopt naar de Heer Jezus, en de troon van David is vakant. Het lijkt mij trouwens ook duidelijk, hoewel die versen waar het staat, worden natuurlijk ook bestreden, logischerwijze. Maar het lijkt mij ook duidelijk dat die troon van David hersteld zal worden in de wederkomst van Christus. Het is wat met eenvoudige woorden door Jacobus gezegd wordt in Handelingen 15. Na deze zal ik wederkeren en de vervallen hut, het tabernakel van David herstellen. Als je eronder uit wil, dan zeg je ja, maar dat gaat niet over een troon, maar het gaat over een huis. En als je dan zegt dat is het koningshuis, dan is er wel weer iemand die dan roept, het is het huis Israëls, gaat over het herstel van Israël, en dat soort vage dingen meer. Maar dan kan je net zo goed ophouden met je Bijbel te lezen. Openbaring 4 en 5 krijgen wij visioen van Johannes op Patmos. En nadat in openbaring 2 en 3... is stilgestaan bij wijze van spreken bij onze tegenwoordige bedeling, de dagen van de verborgenheden van het koninkrijk, komen wij in hoofdstuk 4, en dan zeg ik altijd in hoofdstuk 4 vinden wij het begin van wat in de toekomst zal gebeuren alsnog. Dat wil zeggen in verband met de wederkomst van Christus. En dat begint dus met de vraag wie het recht heeft op de troon. Over hele schepping. Uiteraard. En wat je dan vindt, is een troon met daaromheen 24 oudsten, van wie ik nog altijd geloof dat ze een uitbeelding zijn van de gemeente, behorend bij de troon, in een koninklijke en priesterlijke functie. Iemand zei, dan is de gemeente al opgenomen, dus dan zeg je, ja, dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. Het is een abstracte voorstelling van zaken, dus vooruit maar. Maar voordat de Heer wederkomt en zich openbaart als de koning, is de gemeente opgenomen. Dus het is niet verkeerd, maar of je dat nou hieruit moet concluderen, dan heb ik nog wel andere schriftplaatsen. Hè? En dan is de vraag, wie is waardig het boek te openen en de zegelen te verbreken, kortom, de rest van het heilsplan Gods af te wikkelen. Dan wel, wie is in staat en wie heeft het recht en wie is bij machte om te herstellen en weder op te bouwen alles wat door de profeten gesproken is van alle eeuw. Dat was Handelingen 3, waaruit ik citeerde. Welke de hemel moet ontvangen tot de tijden der wederoprichting, alle dingen waarvan de profeten gesproken hebben. Nou ja, daar gaat het om. En wie is het dan? En het antwoord is, zie de leeuw, dat is vers 5, zie de leeuw die uit de stam van Juda is. De wortel Davids, daarmee het geslacht van David, hè? De stam van David, heeft overwonnen om het boek te openen en zijn zeven zegelen open te breken. En ik zag en ziet in het midden van de tronen van de vier dieren en in het midden van de ouderlingen een lam staande als geslacht. Ook wel aardig als je al moeite hebt met twee tronen van die ene man. Dan heb je nog veel meer moeite met dat je zowel een leeuw als een lam hebt die allebei tegelijkertijd de uitbeelding zijn van Christus. En als je bezwaar hebt tegen typologie, dan moet dit wel erg zeer doen, want hier kom je niet onderuit. Leeuw is type van Christus, dat is typologie. En het lam ook, uiteraard. Hè? De twee zijden, het lam, de leeuw. Hebben de zeven hoornen, zeven ogen, de welke zijn de zeven geesten gods die uitgezonden zijn in alle landen enzovoorts. Kortom, zodra het over de wederkomst gaat, gaat het over David. De zoon van David. De leeuw uit de stam van Juda, de wortel Davids. Zie? Ik meen trouwens dat het, maar dat kan ik natuurlijk zo gauw niet vinden. Ik meen trouwens dat het in hoofdstuk 1 al stond, maar nou ja, vooruit maar weer. Die de sleutel Davids heeft enzovoorts. Maar goed, in Openbaring komt dat een paar keer voor. Hoe dat ook zij, in onze dagen is er niet sprake van troon van David waarop de Heere Jezus zit. En als dat toch zo is, heeft men de betekenis van die troon van David eerst voorkomen weggeredeneerd. En dat is het probleem. Toch in het begin. Oh, natuurlijk, dat is in een van die brieven. Openbaring 3. Philadelphia. Schrijf aan de engel der gemeente die in Philadelphia is. Dit zegt de heilige, de prachtige, die de sleutel Davids heeft, die opent en niemand sluit. Dat wil zeggen, hij gaat die sleutel gebruiken. Namelijk, hij gaat zijn troon vestigen. Zijn huis herstellen. Ik moet het goed zeggen. Zijn huis. Dat wat er van afgebroken is, van verbroken is, gaat hij weer opbouwen. De reten vertuinen heet dat. In Amos 9 en in Handelingen 15 enzovoorts. Maar in de praktijk betekent dat dat koningshuis, de koninkrijk dus tegelijkertijd, het huis van David, alsnog domicilie krijgt in Jeruzalem. Via de persoon van de Heere Jezus Christus. Jezus, gij zonen Davids. En dat is in de toekomst, niet in onze dagen uiteraard. Want sinds Zedekia is er geen troon van David meer in Jeruzalem en dus onder het Joodse volk. En dat is wat de Bijbel erover leert. Dat is niet alles wat de Bijbel erover leert, maar dat is wel wat de Bijbel erover leert. Goed, nou ja, in die dagen leven wij dus vandaag. De Heer is gezeten op een, van Gods wegen is hij tot koning gezalfd, maar in de wereld ziet het er niet uit. In de wereld moet het nog komen in de toekomst, in de wereld zal alsnog de troon van David gevestigd worden. Dat is pas bij de bekering, ben ik weer concreet, want zo staat het in de profetie. Dat is pas bij de bekering van het Joodse volk als volk, en daarmee de beëindiging officieel van de heerschappij, nee, ik moet zeggen de beëindiging in de praktijk van de heerschappij van de wet en daarmee van Saul. En dat is pas aan het eind van de 70ste week van Daniël. Wanneer het volk officieel de naam des Heeren zal aanroepen en een beroep zal doen op de Heer en daarmee, of ze dat nog weten of niet, maar daarmee op de middelaar van het nieuwe verbond. Maar dat betekent de definitieve ondergang van het judaïsme. En dat is hetzelfde als de dood van Saul, die immers daarvoor staat, judaïsme. En het komt ook overeen trouwens, nu ik het er toch over heb, met de dood van de hoge priester uit de inzettingen over de vrijstad. Ik heb zo'n flauw vermoeden dat ik die hier niet zo heel lang geleden eens een keer genoemd heb. Maar goed, daar staat dat degene die, omdat hij schuld had aan iemands dood, dat degene die gevlucht is voor de bloedwreker na de vrijstad, daar moet blijven totdat, tot de dood van de hoge priester. En dan is het eind van het verhaal. Dan kan hij gaan wat hij wil daarna. En de dood van de hoge priester is niet de dood van de Heer Jezus. Dat kan namelijk helemaal niet. Want de Heer Jezus, toen hij stierf, was geen priester. Laat staan hoge priester. En dat staat zwart op wit in Hebreeën 7, hè? Ja, gek genoeg, er zijn er heel wat geweest in de loop der tijd die toch hebben uitgevonden dat de Heer Jezus uit Levi was en dus misschien toch priesterlijke rechten had. Als je wil. Hij was het niet. Hij was het niet. Nee, maar hij heeft uitgevonden. Hij was immers een neef van Johannes de Doper. En Johannes de Doper was zoon van een priester. Dus er was toch een familierelatie. Die moet je dan nog even construeren of uitvinden of suggereren. En dan vind je onder een van de voorouders van de Heer Jezus, nou ja, qua erfrecht in elk geval, en misschien anders via de voorouders van Maria, vind je dan nog ergens, want Elisabeth, de moeder van Johannes de Doper, was haar nicht, dus dan zit er toch een priesterlijke lijn in, en zo probeert men de Heer alsnog tot priester te maken. Maar het heeft weinig zin, want de Bijbel zegt gewoon, daar was zij niet. Hebreeën 7. Klaar uit. En de dood van de hoge priester kan dus nooit een beeld zijn van de dood van de Heer Jezus, want de Heer Jezus was geen priester. Nee. Dus de dood van de hoge priester is een beeld van het einde van het priesterschap van het oude verbond. Het einde der wet. En zo kan ik uren doorgaan, want ja. Gouden kalf heb ik ook niet zo lang geleden hier staan te vertellen. Ik weet niet naar aanleiding waarvan. Een gouden kalf was een uitbeelding van, in de eerste plaats uitbeelding van het judaïsme, de later ontwikkelde religie in Israël, onder leiding van de priesters, de Levitische priesters, en meer speciaal onder leiding dus van Aaron, want dat was de man die de gouden kalf gemaakt heeft. En de dood van de hoge priester kan dus heel goed zijn het einde van het oude verbond. En dan is men vrij, klopt precies. Maar de vrijstad in onze dagen is gewoon de gemeente. Iemand die hoort bij dat volk dat wel degelijk de Heer gekruist heeft en daarna trouwens alsnog verworpen, zou tot geloof komen, zijn toevlucht nemen tot de vrijstad. En daar is je vrij van de wraak van de bloedwreker. En dat is een situatie die voortduurt tot de dood van de hoge priester. Dat wil zeggen tot het einde van het oude verbond. En dus tot officieel dan tot de bekering van het Joodse volk aan het eind van de 70ste week. Dat is de Bijbelse gedachte. Vele malen geïllustreerd, maar we hebben het hier over illustraties nou één keer. Hè, in al die oud-testamentische geschiedenissen. Maar goed, dan maar weer terug tot dit onderwerp. We hebben hier het van doen met een koninklijke familie die in de praktijk nog niet in die positie zich bevindt, maar van Gods wegen als zodanig wel degelijk was aangesteld. David, de gezalfde, de geroepen koning, en zijn familie, en die hele koninklijke familie die in Bethlehem thuis horen trouwens, want daar kwam het vandaan, dat hebben we vroeger allemaal gelezen, ook hier in 1 Samuel, die verplaatst zich naar het zuiden, dat wil zeggen naar deze spelonk van Adullam. Eerst even nog iets over de naam Adullam. Als je die al te ver zoekt, waarom zou je trouwens, kom je terecht bij iets als Adullam, en dat wordt vertaald met rechtvaardigheid of zoiets. Rechtvaardiging, rechtvaardigheid van Am, van het volk. Dat staat in de meeste boeken daaromtrent. Bijbelse namenboeken heten die dingen. Daar staat dat dan in. En er staat gewoon dit in. Ik heb gevonden bij Jackson a testimony to them. Een getuigenis voor hen. Dat is ontleend aan Ad en dan Olam. Want Ad is getuigenis of een getuige. Maar alle anderen die ik ben tegengekomen, dat zijn er 1, 2, 3, 4, 5. Meer niet. Oh, nou goed. 1, 2, 3, 4, 5 anderen, die hebben allemaal rechtvaardigheid van het volk, gerechtigheid van het volk, gerechtigheid des volkes. En dan heb ik ze allemaal gehad die een beetje belangrijk zijn. Brown, Driver en Briggs, Lohman, Simonis, Genesius, Gesenius, sorry. Gesenius en Tenny. Nou ja, dan kan je nog verder zoeken, maar dan weet je, zo doet men dat. En het is tamelijk eenvoudig te lezen. Niettemin ken ik een andere verklaring van het begrip, Adullam. Namelijk, daarbij wordt het ontleend aan Olam. Ad Olam. Alleen mis je die letter in het woord Adullam. Daar mis je die O in, van Olam. Maar dat zegt niet zo heel veel. Je moet dus alleen iets verder zoeken. En Olam staat voor verbergingen in het algemeen. Dat is de eerste betekenis van de term. Maar het wordt het meeste gebruikt in de Bijbel en vertaald met eeuw of eeuwig. Ad Olam. En dan wordt het iets als voor eeuwig. Maar je moet er eigenlijk bij weten dat dat begrip eeuw of eeuwig in beginsel de betekenis heeft van verberging. In de zin van onbeperkt. Wij weten het niet. Als iets olam is, een ding, dan is het of uitgestrekt, zo uitgestrekt dat we niet weten waar de grenzen liggen. En als het in de tijd is, als een tijdsaanduiding blijkt te zijn, dan wil het zeggen we weten niet waar het ophoudt. En misschien zelfs wel niet waar het begint, maar ik geloof niet dat het ooit ergens een rol speelt in de Bijbel, maar toen maar weer. Maar de grondbetekenis, volgens meneer Hiers, tegenwoordig zeg ik erbij waar ik het vandaan heb, want anders denkt iedereen, dat nou niet iedereen, maar zeggen ze, hij heeft weer wat verzonnen. Nee, ik gebruik algemeen erkende autoriteiten. Anders heeft het geen zin. Ik bedoel, ja, je kan wel op internet een woord opzoeken, maar elke iedereen die niks te doen heeft, zal ik maar zeggen, die kan zijn ei kwijt op internet, hè? Ik bedoel, als je weer een zotte inval hebt, dan zet je dat op internet. Dan verschrikkelijk. Ja, nee, dat meen ik serieus, broeder. Echt, ik schaam me soms diep dat ik ook een site heb op internet. Dan zit je ertussen. Jongens, wat een ellende. Iemand zei, je moet er meer bijbelstudies opzetten. Ik zei, doe ik absoluut niet. Dan zit ik tussen al die andere. Kom, zal wel wijzer wezen. Als iemand wat weten wil, dan komt hij maar. Of ik kan een bandje bestellen of een cd. Maar liever komen ze in de samenkomst, uiteraard. Dan hebben we het er eens over. Maar dat mensen de hele dag tot diep in de nacht allerlei onzin zitten schrijven, dat op internet zetten. Je kan dat niet meer beoordelen, staat er vaak anoniem, je weet niet waar het vandaan komt, je weet niet wat erachter, en iemand vertelt er een of ander zot verhaal. En wij maar denken dat je dat dan vertrouwen kunt. Nou, dat kan je helemaal niet. Dan moet je eerst weten wat vandaan komt, wat het is. Kijk, in mensen als, laten we zeggen, Brown Driver en Briggs, daar heb ik nog wel wat vertrouwen in, en in Strong ook nog wel. En Gesenius, ook nog wel. En Samuel Hirsch, wat het Hebreeuws betreft, helemaal wel. Hè? Nou goed, laat maar zitten. Het zijn autoriteiten. En die hadden geen internet, waarom ook. Vooruit maar. Maar ad olam wordt het dan vertaald. Maar olam is eeuw, maar eeuw, dat hele woord, heeft de betekenis van 't is verborgen. Men weet het niet, bergplaats. Samuel hier schreef bij het woord alam als eerste betekenis to hide. Dat wil zeggen, verberging. Nou, dat is het ook. Hier ook letterlijk, een bergplaats, een verberging. Vandaar dat ik met gemak wijs op dat woord olam in Adullam. En ik denk ook dat dit in de eerste plaats verberging is. En wat de afstand of wat de ruimte betreft of de tijd betreft, ik denk dat het onbeperkt is. Zeker als wij begrijpen dat het een uitbeelding is van gemeentelijke waarheid. Hè? Dat is onbeperkt. Vanzelfsprekend. In de tijd en in de ruimte. Van de Heer wordt gezegd dat hem gegeven, nee, hij zegt het zelf. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En wij zijn gezegend met elke geestelijke zegening in de hemel in Christus. En dat alles niet alleen in deze eeuw, maar ook in de toekomende. Wat wil je nog meer? En dat zit hierin. En wat betreft de wat meer oppervlakkige, maar niettemin legitieme vertaling met rechtvaardigheid of gerechtigheid van het volk. Ik moet u zeggen, ja, kijk eens wat er gebeurt. Tot hem vergaderde alle man die benauwd was. die in de klem zat, betekent dat, hè? Daar krijg je benauwd van, in de klem. En alle man die een schuldeiser had, en alle man wiens ziel bitterlijk bedroefd was, al die mensen waarbij wat krom was, om zo te zeggen. Ja, precies, lammen, blinden en kreupelen waren het bij een andere gelegenheid, hè? Bij die maaltijd, weet u nog. Nou goed, ook symboliek, ja. Maar het zijn lui bij wie wat krom was, om zo te zeggen. Maar zij worden gerechtvaardigd, recht verklaard of recht gemaakt. Dat was de eerste vertaling van Adullam. Gerechtigheid van voor het volk. Of rechtvaardiging van een volk. Of van mijn part een rechtvaardig volk. Zo kan het dan ook nog. En dat is het ook. Want u en ik, van ons wordt gezegd, wij dan, gerechtvaardigd zijnde, uit het geloof, Romeinen 5 vers 1, hebben vrede bij God. Hoe is dat zo? Door onze Heere Jezus Christus. En deze lui zijn gerechtvaardigd, dit volk hier, 400 man staat er, wordt rechtvaardig geacht volgens de naam Adullam. Maar waarom dan? Om de eenvoudige reden dat ze hun toevlucht hadden genomen tot David. Degene die van Gods wegen tot koning was gezalfd. Zo is het met ons in elk geval. Door geloof in de Heer Jezus Christus, dat wil zeggen, doordat wij komen tot hem, tot geloof in hem, zo u wil, ontvangen wij van hem rechtvaardigheid. Worden wij rechtvaardig gerekend, dan wel rechtvaardig verklaard. Want wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Dat is 2 Korinthe 5, de laatste verse. Hoe dat ook zij, het is een duidelijke uitbeelding van de gemeente, die bovendien verzameld is rondom de toekomstige koning. Die min of meer zelfs deel krijgt aan het koninklijk huis. Want je hebt David, dan het huis van David, dan wel zijn vaders huis, maar dat maakt in de praktijk geen verschil. Beslot, David werd tot koning gezalfd, maar dat betekent dat zijn vader meteen dus deel uitmaakt van die koninklijke familie en in die koninklijke lijn zit. Mocht dat van tevoren nog niet vastgestaan hebben, dan nu in elk geval. Die heb je toch, hè? Noem nog zo'n voorbeeld. Als Efraïm eerst geboorterecht krijgt, krijgt met terugwerkende kracht de voorgaande generatie dat dus ook. Jozef. Leuke omweg. Maar goed, daar hebben we het nou niet over. Maar het is wel een Bijbels gegeven. Jesse of Izei of hoe je hem maar noemt, maakt meteen deel uit van dit koninklijke huis. In ieder geval, tot David verzamelt zijn huis en dus zijn familie, dan heb je wat heet een koninklijk huis. Sommigen hebben daar moeite mee, denken dat het geen Bijbelse term is. Maar het is wel zo, want we krijgen het huis van David tegenover het huis van Israël. En het huis van Juda wordt samen in één vers genoemd als twee verschillende dingen. En bovendien kennen we in de Bijbel ook nog met grote nadruk het huis van Saul. En dat is ook die koninklijke familie uiteraard. Of wat er van over is, eventueel. Voor alle duidelijkheid. Maar tot hem en tot die familie, rondom die familie verzamelt zich alle man die benauwd was en alle man die een schuldeiser had en alle man wiens ziel bitterlijk bedroefd was. En David werd tot overste over hen. Nog voordat hij op de troon komt, officieel, nee, oh, ik moet zeggen in de praktijk, voor alle duidelijkheid, nog voordat hij op de troon komt in de praktijk, heeft hij al dus al een volk bij zich, om zich heen. De bekende wie het maar zijn. De bekende commentatoren hebben allemaal precies hetzelfde verhaal. Die zeggen, nou ja, die lui die hier tot David verzameld worden, zijn eerstelingen in zijn koninkrijk, of ze dat woord eersteling nou gebruiken of niet. Zijn eersten die zijn koninkrijk zijn, als het ware, al is het dan nog in verborgen, zijn ze nog op de vlucht. Maar dat betekent wel dat toen David uiteindelijk op de troon kwam, om zo te zeggen, dat deze mensen die al zo vroeg tot hem verzameld waren, de vooraanstaande posities, de erefuncties kregen in zijn regering, logischerwijs. Nou, het is af te leiden. Zo staat het er niet, zoals ik nu zeg. Maar het is wel wat gebeurd is. Daar is geen twijfel over mogelijk. En daar komen we dan hierna eventueel nog wel tegen. Maar degene die vroeg zich bij David voegde, die kregen dus ook eerste posities, kom op hoge posten in zijn rijk. Bijvoorbeeld die Abjatar die we in de rest van dit hoofdstuk tegenkomen. De zoon van, dat hebben we niet gelezen. De zoon van Achimelech, de zoon van Achitub. Abjatar, de zoon van de priester, die is de enige uit zijn familie die ontkomt in de rest van dit hoofdstuk en komt tot David. En Abjatar is vervult samen met Zadok in de regeringsperiode van David het hoge priesterschap. Het is wat lastig omdat het er twee zijn, maar vooruit. Nou ja, in het Nieuwe Testament waren het Annas en Caiaphas. Dus het is wat afgerommeld. Maar dat doet er nou verder niet toe. Maar zo zou het inderdaad gaan. En daarmee is opnieuw gezegd dat deze verzameling volks rondom David buiten de legerplaats, dat wil zeggen in een spelonk, in Adullam, een uitbeelding is van de gemeente uit onze tegenwoordige tijd. En let op dat Jeruzalem hier niet een rol in speelt, Bethlehem wel. De naam staat er niet, maar dat doet weinig ter zake. Daar kwam die familie vandaan. En in onze dagen is dat net zo goed zo. Wij kennen de Heer, we kennen de Heer Jezus, maar niet als plaatshebbend in Jeruzalem, nog letterlijk, nog overdrachtelijk, maar een plaatshebbend in Bethlehem, het broodhuis enzovoorts. En Jeruzalem en de troon van David in de praktijk, dat komt pas in de toekomst, in de dagen van de wederkomst van Christus. Ja, dat is nog, wordt hier nog vooruitgeschoven, want in deze periode waarin Saul nog leeft en David min of meer op de vlucht is, vinden wij allerlei geschiedenissen die illustratief zijn voor onze tegenwoordige tijd. Ik begrijp goed hoe het in elkaar steekt, hè? Sommigen begrijpen het niet hoe dat werkt, maar je krijgt een uiteenzetting in het Nieuwe Testament. Vele Bijbelboeken, brieven lang, over wat de positie van de gemeente is, in relatie tot de wereld, in relatie tot Christus, in relatie tot de wet, Saul, in relatie tot de wet in het verleden, in relatie tot het koninkrijk in de toekomst, in relatie tot God en al dat soort dingen meer. En als je die dingen weet, herken je ze in deze geschiedenissen. Zo werkt het. En daar is het ook voor. Onder het motto, God heeft voortijds veelmaal en op velerlei wijze. Goed, hij heeft letterlijk gesproken. Hoe dan nog meer? Op velerlei wijze. Moet je minstens nog twee noemen. Want drie is veel dan, hè? Dus je moet er minstens nog twee manieren kunnen noemen. Nou, als het één is letterlijk taalgebruik, wat er dan ook nog meer volgt, het is niet meer letterlijk. Dus dan hou je alleen over overdrachtelijk. Meerdere manieren. Nou, maar hoe dan ook, wij vatten het samen onder de term typologie of symboliek. Sommigen maken daar verschil tussen. Mag voor mij ook, maar ik maak het nooit. Niet echt tenminste. Maar het wordt dan altijd symbolisch. Dat wil zeggen, de Heer sprak via visioenen. Alleen maar plaatjes. Dat staat er van de profeet. En ik zag en zie dus dit. En toen kwam ik dat, toen zag ik dat. Nu werd helemaal niks gezegd. Ik kreeg alleen maar plaatjes. Maar plaatjes is symboliek. Of dromen, wat niet hetzelfde is als visioenen trouwens. Het is een andere methodiek in elk geval. Het heeft ook een andere functie. Dan heb je nog wat wij, wat in smalle zin, wat men typologie noemt, namelijk dingen, voorwerpen in de Bijbel en wellicht ook bepaalde handelingen, ceremoniën, die volbracht moeten worden, die een overdrachtelijke betekenis hebben en totaal geen andere functie. Zoals de hele eredienst in tabernakel en tempel. En nog het een en ander. En dan heb je nog de zogenaamde hoogtijden des Heren. Die hangen daar nou mee samen. Maar dat is sprake van dat het hele volk in die ceremonie betrokken wordt. Enzovoorts. En dan heb je nog, heel eenvoudig, waar we hier al maanden mee bezig zijn. Het zijn geschiedenissen, maar de Bijbel zegt, het zijn dingen die andere beduiding hebben. Deze dingen zijn geschreven. Nee, zijn hun overkomen, staat er. En zijn opgeschreven voor ons. Dat is de verkorte versie uit 1 Korinthe 10. Maar dat staat er wel. Zijn hun overkomen. En zijn opgeschreven voor ons. Tot lering, tot onderwijzing. En wat het maar wezen mag allemaal. Enzovoorts. God heeft op veel wijze gesproken. De een is letterlijke taal en de rest is altijd overdrachtelijk. Dat kan niet anders. En als u me uitdaagt, dan ga ik u nog vertellen dat de letterlijke taal ook overdrachtelijk is. Want taal is altijd overdrachtelijk. Je zegt sss en je zegt t en oe roep je erdoor en dan doe je toch nog even hier. En dat is dan zo'n ding waar je op kunt zitten, stoel. Maar dat was het niet. Het was een beetje gedoe met je tongen, met je keel en klanken op je oren en wat het maar was. Taal is symboliek. Een van de oude schriften, waarschijnlijk, men zegt het oudste, de oudste vorm van schrift, is hieroglyphen. Ik weet niet of dat echt waar is, maar het is voldoende om vast te stellen dat men dat denkt. Hieroglyphen zijn plaatjes. Voor elk woord een ander plaatje. Het is net zo goed typologie of overdrachtelijk, symboliek. Alles is symboliek. Dus wat wij er tegen hebben, dat begrijp ik toch niet erg. Hè? Nou ja. Elke illustratie is altijd van overdrachtelijke aard. Maar dingen onder woorden brengen is eigenlijk precies hetzelfde. Dingen vormgeven, nou goed. En bovendien geschreven lettertjes, die lettertjes zijn allemaal symbolen, dat weet u toch? Ze heten zelfs typen. Daar is het woord van afgeleid ook. Een letter, type. Een type is een letter, volgens de typograaf. Is een afdruk. Het is altijd symboliek. Je ontkomt er niet aan. Als je gaat zeggen, dit wil ik wel en dat wil ik niet, dan trek je een grens die je niet trekken kunt. Dat is onmogelijk. Die wij kunstmatig gemaakt hebben, met zekere grond, want het loopt natuurlijk in elkaar over, maar niettemin, die grens is niet te maken. Als je de begrippen echt gaat definiëren, kom je niet uit. Als wij zeggen, we nemen de Bijbel altijd letterlijk, dan komt iemand anders ons vertellen dat het niet waar is. En ze hebben nog gelijk ook. Want het is niet zo. Maar het bestaat namelijk helemaal niet. Dingen puur letterlijk nemen. Het bestaat helemaal niet. Zo werkt het niet. Taal is sowieso overdrachtelijk. In wezen, of het nou gesproken of geschreven wordt, dat is wat het is. En dan kunnen wij wel afspreken dat er verschil moet zijn, maar als je dat moet gaan uitleggen, moet gaan concretiseren, gaat dat niet lukken. Dus het is een kunstmatig onderscheid dat in werkelijkheid helemaal niet bestaat. Als ik een verschil moest maken, dan zou ik zeggen, nou ja, je hebt oppervlakkig taalgebruik. En je hebt wat diepzinniger taalgebruik, wat rijker taalgebruik. Oppervlakkig taalgebruik is dat van de straat, bij wijze van spreken, en van internet meestal. En dan heb je nog wat dieper taalgebruik, dan ga je de kant op van de literatuur. En dan wordt het kunst. Maar kunst is eigenlijk altijd abstract. En in elk geval symbolisch.
Dit is geen tijd.
Hè? Zie je? Je komt in moeilijke problemen. Nou, ik zal u er niet langer mee lastigvallen. Ik zal het ook voorlopig niet meer, überhaupt niet meer doen. Want we zijn er toch aan gewend hoe dat werkt. Hè? Wij kennen die waarheden uit het Nieuwe Testament. En wij herkennen ze hier in dit soort schriftgedeelten. En daar gaat het maar om. En dat gaat je niet lukken. Ze herkennen gaat niet lukken als je ze niet kent. Uit de meer letterlijke, of zal ik nou meteen zeggen, uit de meer oppervlakkige taal, die we wel degelijk ook in de Bijbel tegenkomen. Want dat is er natuurlijk wel. Maar het zou iedereen moeten verbazen dat waar geleerden in staat zijn om hele uitgebreide theologieën op te bouwen, dat je ze in de Bijbel als zodanig überhaupt niet vindt. Daar vind je geen leerstellige uiteenzettingen. Hier en daar een hoofdstukje of een pericoop die je als zodanig kunt beschouwen, en verder vind je dat niet. Ja, nou, ik zeg hier en daar een hoofdstuk, nou, vanuit één Bijbelboek dan, maar dan nog heb ik daar nog wel enig commentaar op dan, hoor. Op die samenstelling van de Romeinenbrief. Maar dan heb je het ongeveer wel gehad. Normaal gesproken vind je dat niet. En heel wat theologieën hebben zelfs helemaal niet eens een Bijbelse grond of zo. Men heeft hier en daar een tekst, een woord uit de Bijbel genomen, bij elkaar gemengd en het volgesmeerd met specie, of hoe je dat maar noemen moet. Men heeft er een mooi glad geheel van gemaakt en het zaakje afgerond, en dat is het dan. Maar de Bijbel doet dat niet. Wat je in de Bijbel vindt, is losse uitspraken over het algemeen, ook in Romeinen, broeder. Want Romeinen hangt ook aan elkaar van de citaten uit het Oude Testament overigens. En dan zijn er toch weer losse uitspraken. Maar het zijn uitspraken, geschiedenissen enzovoort, die allemaal bij elkaar hetzelfde uitstralen. En echt concrete schriftgedeelten, nee, je komt bij versen terecht. Losse versen. Zoals daar zijn Johannes 3 vers 16... En 2 Timotheus 3 vers 16. En Colossense 3 vers 16. Hebben we nog meer 3 vers 16? Wat staat daar?
Ik was even van beelden, dat is maar
door de vraag. Oh. Ja, nou ja. Je hebt van die losse uitspraken inderdaad. Die kunnen wij mooi gebruiken. Dat zijn die dingen die we op een papiertje drukken. Dat deden de navigators vroeger. Dat moest je nou uit je hoofd leren. Of je doet ze op een tegeltje of op een aanzichtkaart. Je weet wat je in een evangelische boekwinkel kunt kopen. Hoofdzakelijk aanzichtkaarten met al of niet bijbelse teksten.
Wat mooi.
Weet je ook waar ze het meest aan verdienen? Aan aanzichtkaarten met enzovoort. En ik gun het ze van harte, want als je zo'n ding nodig hebt, dan kun je daar terecht. Nee, ik bedoel het niet lelijk, maar toch, het is, ja, het is, ja. Maar je Bijbel kennen, je Bijbel leren kennen, werkt zo niet. Werkt zo niet. Je Bijbel zit anders in elkaar. En God heeft zich uitgedrukt, God heeft gesproken, veelmaal en op velerlei wijze. Ik heb er geen problemen mee, in de zin van dat, ik ben ermee opgegroeid, dus wat klaag ik? Wat heb ik reden tot klagen? Maar het mag toch niet te moeilijk zijn om wat wij geleerd hebben, zo bij gelegenheid in dit soort geschiedenissen te herkennen. Soms is het inderdaad niet zo simpel. Dat ligt er waarschijnlijk aan, omdat wij bepaalde waarheden niet goed kennen. Maar andere dingen liggen wel erg voor de hand. En dit ligt erg voor de hand. David met zijn familie op de vlucht voor de wet, voor Saul, buiten de legerplaats, verzameld in de rots, heb ik het nog niet eens over gehad, dat is die rots der eeuwen, troost in smart en wat het maar was ook alweer. Hè? Schuilen in de rots, oud-Bijbelse beeld trouwens, onder het christenen net zo goed bekend, hè? In een spelonk. Bedek ons, bescherm ons, enzovoort. Dus David en de zijnen, die 400 man, daar verzameld en ze hebben daar één huis. En in zekere zin blijft die positie zo, al komen we de situatie van Adullam hierna meteen al niet meer tegen. En toch, wij weten er allemaal van. En dat komt omdat die twee versen voldoende zijn en voldoende bij ons aanhaken, wanneer wij tenminste onze positie in Christus kennen. Koninkrijk pas in de toekomst, heerlijkheid in de toekomst, maar dat loopt niet weg. We zijn een gemeente van eerstelingen. En we worden door de Zoon van David gemaakt tot koningen en priesters voor zijn God en Vader. Eerstelingen, eerstgeborenen daarmee van het koninkrijk, dat in de toekomst alsnog hier op aarde gestalte zal krijgen, beginnend in Jeruzalem, wanneer de troon van David in Jeruzalem hersteld zal worden. En daarna komen wij in vers 3. Daar staat, en David ging van daar naar Mispa der Moabieten. En hij zei tot de koning der Moabieten, laat toch mijn vader en mijn moeder bij jullie uitgaan, totdat ik weet wat God mij doen zal. En hij bracht hen voor het aangezicht van de koning der Moabieten. En zij bleven bij hem al de dagen die David in de vesting was. Doch de profeet Gad zei tot David, blijf in de vesting niet. Ga heen en ga in het land van Juda. Toen ging David heen en ik kwam in het woud Gered. Vers 3. David ging vandaar naar Mispa der Moabieten. Dat wil zeggen, Mispa wordt geacht een hoge plaats te zijn, een uitkijkpost op een of andere wijze. Misschien was het wel een vesting, dat weten wij niet precies. Er zijn meer plaatsen die Mispa heten en deze moet je niet verwarren met Mispa in Canaan. Dit was in Moab. En Moab ligt oostelijk van de Jordaan, ongeveer ter hoogte van Bethlehem, dan wel Adullam. Je hoeft maar naar het oosten te gaan, kom je bij de noordpunt ongeveer van de Dode Zee uit. En aan de andere kant, en dan verder naar het zuiden, ligt Moab, het gebergte van Moab. Het is dus niet zo ver weg. En vanuit Adullam, dan wel Bethlehem, is er gemakkelijk te komen. David ging vandaan naar Mispa der Moabieten. En hij zei tot de koning der Moabieten, de man mag dan een herdersjongen geweest zijn, maar hij heeft wel ingang, zal ik maar zeggen, op een hoog niveau bij de high society. Bij de koning der Moabieten meteen. En je vraagt je af, wat moet een man in vredesnaam in Moab? Bovendien, Moab heeft nou niet de reputatie om bevriend te zijn met Israël. Het was in het algemeen een vijandig volk. Dus je vraagt je af hoe die connectie er eigenlijk is. En het komt nog bij dat het natuurlijk is dat David dit vraagt. Laat toch mijn vader en mijn moeder bij jullie uitgaan. Omdat hij denkt dat zijn ouders in Moab veiliger zijn dan in Israël. In ieder geval veiliger zijn voor Saul. Maar of Moab nou zo'n veilig land is. Maar er zit natuurlijk wel wat achter. Het meest voor de hand liggend is dat wij ons realiseren dat de vader van David was Jesse, bijgenaamd Izzi. En precies, dat is snel. Hij was, de vader van David was een kleinzoon van Rut, comma, de Moabitische. Met andere woorden, er zat wat Moabitisch bloed, zelfs in David. Het kan dus heel gemakkelijk dat daar een connectie geweest is op een of andere wijze. Het zou zelfs wel kunnen dat ze daar over generaties inderdaad contact mee gehad hebben. Met die andere familie. En het zou zelfs nog maar zo kunnen dat het nog is met koninklijke familie ook. Maar dat weten wij niet. Dat zijn dingen die we niet weten. Maar dat er een connectie bestaat tussen het huis van David, dan wel zijns vaders huis, en Moab. Ja, daar is zelfs bloedverwantschap. En betrekkelijk kort daarvoor, betrekkelijk recent, om zo te zeggen. 3 generaties daarvoor. Dat is 1 ding. Het andere is natuurlijk ook dat de Moabieten, laat ik het anders zeggen, dat Moab, waarvan de Moabieten geacht worden af te stammen, dat Moab de zoon was van Lot. En Lot was de zoon van Haran. En Haran was de broer van Abraham. Met andere woorden, de familierelatie is het toch, al moet je in dit geval dan nog verder terug. Dus hoe dan ook, je komt bij een familierelatie terecht. Als je hem terugbrengt helemaal naar Lot en Moab, dan moet je je realiseren dat waar Abraham en Lot, zijn neef, waar die samen optrokken, Abraham de oudste rechten toekende, notabene aan zijn neef. Waarom ook niet, het was de zoon van zijn oudere broer. Het was dus inderdaad een oudere tak van de familie ook nog. En dat kom je in de Bijbel nog wel eens vaker tegen. Bijvoorbeeld, maar ja, daar kom ik op in het laatste deel van het hoofdstuk. Bijvoorbeeld bij de kwestie van Jacob, die is geboorterecht verkreeg boven Esau. Maar Jacob moest vluchten voor Esau, daar hebben we weer zo'n verhaal. Jacob moest vluchten voor Esau, verdween 20 jaar van het toneel. Maar hij kwam op het toneel bij oom Laban. En die stamde ook weer af van een oudere broer van Abraham. Van Nahor namelijk. Laban was de zoon van Betuel en Betuel was de zoon van Nahor, als ik me niet vergis. En Nahor was de tweede zoon van Terach. Het was Haran, Nahor en dan Abraham, die volgorde. Het is wat lastig terug te vinden in de Bijbel, maar je kan het terugvinden dat het zo in elkaar steekt. En dat zeg maar weer gewoon, het staat in alle handboeken. Als je een boek hebt waar zo'n register hebt van de aartsvaders en de familieverhoudingen, staat dat er gewoon in. Dus dat kun je zo terugvinden. Dat wil zeggen, de familie van David komt terecht bij een oudere tak van de familie. Langs 2 lijnen uitgerekend, om zo te zeggen. Nee, langs 1 lijn uitgerekend, die van Lot. Want die andere, die van Rut, dat weten we niet, hè. Wie de ouders waren van Rut en uit welke familie die stamden. Maar dat er redelijk vriendschappelijke relaties waren over de grens heen, van de Jordaan van de Dode Zee naar het oosten, naar Moab, dat lijkt mij een duidelijke zaak. En daarna moeten we nog even stilstaan bij vers 4, want er staat: hij bracht hen voor het aangezicht van de koning der Moabieten, en zij bleven bij hem al de dagen die David in de vesting was. Als je oppervlakkig leest, dan denk je, die vesting, nou, dat is een veilige plaats, dat is Adullam. Je bent net in Adullam aangekomen, je bent er niet, je verwacht niet dat je daar meteen verdwijnt. Dus dan denk je, die vesting, daar is David en inmiddels heeft hij zijn ouders veilig gesteld aan de andere kant van de grens, in Moab. Of dat de meest verbreide opvatting is, weet ik niet, want dit zijn dingen waar normaal gesproken waar je niks over hoort, hè. Er staat, doch de profeet Gad zeide tot David, blijf in de vesting niet, ga heen en ga in het land van Juda. En toen ging David heen en ik kwam in het woud Gered, dat zal dan ergens in Juda geweest zijn. Maar je hebt meteen een probleem, want Adullam ligt in Juda. Dus als je van die vesting zegt, dat is Adullam, dan krijg je toch een soort wartaal in vers 5... als er staat dat hij daar niet moet blijven in Adullam, de vesting, en dat hij moet gaan naar het land van Juda. Daar was hij al, want Adullam ligt in Juda, volgens de Bijbel zelf, want je leest dat in de opsomming bij de verdeling van het land, in Jozua 15, waar Adullam genoemd wordt in vers 35 als een van de steden of dorpen van Juda. Jarmut en Adullam, Soko en Azeka en wat het allemaal was. 14 steden en haar dorpen enzovoorts. Met andere woorden, de profeet zegt tot David, blijf in de vesting niet, ga heen en ga in het land van Juda, zodat de vrezen valt dat die vesting waarover gesproken wordt, al zijn het dan misschien bergen, al zal die vertaling niet incorrect zijn, dan nog is het niet in Juda. En dus kan het Adullam niet zijn. En dan kom je dus tot de conclusie dat David en de zijnen allemaal in Moab verbleven. En niet alleen zijn vader en moeder, maar hij zelf ook. En aan te nemen valt dat hij dan dus ook met die 400 mannen, of wie het maar waren, met het hele gezelschap in Moab verbleef. En dat lijkt me de enige zinnige lezing. En of het ons waarschijnlijk voorkomt of niet, dat doet nou weinig te zaken natuurlijk, hè. Het gaat erom of je dat in de Bijbel leest of niet. En wat je leest is dit. Hij ging van Adullam en dus uit het gebied van Juda naar Moab met zijn ouders en vraagt of zijn ouders daar welkom zijn. Nou ja, in zekere zin zijn die ouders het hoofd van de familie nog boven David. Naar al ouderrecht, ze zijn de oudsten nog eenmaal. En je mag aannemen dat daarmee de hele familie van David, dan wel van Izii, daar een schuilplaats vindt. Echter, de profeet komt zeggen dat het zo niet moet blijven. En dat hij weer moet teruggaan naar Juda. Hebben die tot zover? Het is het aloude verhaal. Het is het oude verhaal van wat ik van de aartsvaders al aangehaald heb, en ook in verband met Adullam al heb aangehaald. Het is het oude verhaal van er komt iets tot stand, het lijkt de vervulling van beloften te zijn, of wat het maar wezen mag, en dan verdwijnt het gezelschap, de helden van het verhaal, of het om mee te mag, dan verdwijnt het gezelschap naar het buitenland en komt vandaar na verloop van tijd weer terug. En wat dat uitbeeldt, ja, dat lijkt me duidelijk. U weet in welke periode we hier zitten. Dus je krijgt weer hetzelfde verhaal. Namelijk, het nieuwe verbond brak aan. Beloften van God werden vervuld. En dan denk je, nou gaat het gebeuren. Maar wat gebeurt er? Het hele gezelschap. En in de praktijk is dat dus de gemeente. Het hele gezelschap verdwijnt naar het buitenland en krijgt daar domicilie. Een tehuis. En bij voorkeur bij familie. En als je dan nog voor het kiezen hebt, bij voorkeur bij een oudere tak van de familie. Ik bedoel dit, Abraham ging naar Egypte. En daarna nog veel meer, hè? De Heer Jezus ook. Jozef ging naar Egypte. Ja, ik wou zeggen, er moet er nog één zijn, maar dank u broeder. Jerobeam. Die in de Bijbel ten tonele gevoerd wordt als een soort held, als een soort ubermens, als een soort, sorry voor de Duitse uitdrukking, maar in ieder geval als een soort, een young coming man, in de gunst van koning Salomo enzovoort. En dan denk je, nou, dan gaat het gebeuren, maar gaat niet gebeuren, hij moet vluchten naar Egypte. Maar je weet ook hoe het dan verder gaat. Hij blijft daar niet, maar hij komt na verloop van tijd weer terug. Net als Abraham uit Egypte, net als Isaac, nou ja, dat was dan bij de Filistijnen vandaan. Net als de Heer Jezus en zijn ouders, overigens, vader en moeder. Na verloop van tijd komen ze dan toch weer terug. Maar het is een uitbeelding van de situatie zoals wij die in onze tijd kennen, waarbij nieuw verbond tot stand kwam, waarbij de gemeente tot stand kwam, onder het hoofdschap, zeg ik dan maar, van de zoon van David, van Christus, van de Heer Jezus Christus. Maar de gemeente krijgt domicilie in het buitenland. Bij voorkeur bij familie. En bij voorkeur bij een oudere tak van de familie. En van Ezo had ik het al gezegd, hè. Naar het buitenland. In dit geval naar het noorden. Naar Syrië feitelijk. Binnen de Bijbelse betekenis van de term, in Haran. Niet naar Haran, hoe heette dat, waar Laban woonde? Nou, de Padan Aram. Maar in ieder geval naar oom Laban, dat wil zeggen in het buitenland, naar familie en inderdaad een oudere tak van die familie. En je ziet het hier ook uitgebeeld. Maar dat is de positie van de gemeente, die een domicilie krijgt, niet in Jeruzalem en onder de Joden. Maar bij de 10 stammen van Israël, dat is familie en het is ook de oudere tak van de familie. En voor de goede orde, omdat er tegenwoordig nogal wat discussie over is, om redenen die mij persoonlijk ontgaan trouwens, moet ik eerlijk zeggen, die ik niet begrijp. Maar daarom zeg ik er maar bij, denk er goed om, die gedachte aan zich, van dat de gemeente domicilie ten thuis heeft gekregen in onder de 10 stammen van Israël, dat ontleen ik dus niet aan de typologie, hè? Dat haal ik niet uit dit schriftgedeelte. Ik herken het erin. U misschien niet, dat kan ik u niet geven. Het enige wat ik eraan doen kan, is om u duidelijker uit te leggen hoe dat zit. Hoe dat historisch gegaan is. En ook, en dat vooral natuurlijk, hoe dat in het Oude Testament feitelijk beloofd is. Ja, niet met de termen die ik daarvoor gebruik, maar het is wel degelijk beloofd. En daar gaat het maar om. En het is ook daadwerkelijk gebeurd in de praktijk. Ook dat kan niet ontkend worden, want het is gewoon een historisch gegeven. Maar goed, het is nou niet aanleiding om daar verder op in te gaan. Maar als u mij vraagt, en dat neem ik aan, als u mij vraagt, wat is die geschiedenis, wat betekent dit, dan zeg ik, nou, dat is dit. En daarmee rijmen die twee geschiedenissen ook op elkaar. Dat wil zeggen, die ene in Adullam en die andere in Moab. De geschiedenis van Adullam legt uit hoe het ontstaat, hoe dat gezelschap ontstaat enzovoort. En geeft David en de zijnen een positie, nou ja, buiten de samenleving, niet in een of andere dorp of stad, ook niet in Adullam, bij een spelonk bij Adullam, want zo is het dan in de praktijk, de stad is niet gevestigd in een spelonk immers, het is daarbuiten. Het is, laten we zeggen, buiten de legerplaats, en het is op de vlucht voor de religie in het algemeen en het jodendom in het bijzonder. Punt. En dan hetzelfde verhaal nog een keer, want het is gewoon een volgende episode uit de geschiedenis. Vervolgens zijn ze enige tijd in Moab. En bij Moab ben je terecht inderdaad bij familie, onder andere omstandigheden, en niet eens buiten een legerplaats, maar eigenlijk in een legerplaats in zekere zin. Ik hoop dat u die dingen uit elkaar kunt houden. Alleen niet de legerplaats van Saul, niet de situatie in Israël, maar inderdaad in een ander land en onder een ander volk. Onder Lo-Ami, om zo te zeggen, in plaats van Ami. Etcetera, etcetera. Het is een thema dat vooral in de symboliek vele malen herhaald wordt. En als u mij vraagt, vind je dat hier ook gewoon. Nou goed, in ieder geval, het zijn twee geschiedenissen. En mocht je nou zeggen, dat vind ik toch wel erg kort, dat je maar twee versen hebt over Adullam en dan ineens ben je weer weg en is David met de zijne in Moab, dan moet ik u zeggen, nou ja, het zijn maar twee versen. Dus dat is kort, maar of die periode kort is, daar ben ik nog niet zo van overtuigd. Want je mag aannemen dat die 400 mannen die zich tot David en de zijnen verzamelden, niet allemaal tegelijkertijd kwamen aanlopen. Toch? Daar moet dus tijd overheen gegaan zijn. In de eerste plaats moet dan toch ergens in bepaalde kringen zijn uitgelekt waar David was. En daarna moet zo hier en daar iemand gedacht hebben, weet je wat, het is hier niet pluis zonder Saul, hier ben ik te klos. Gaat hier fout. We gaan er vandoor. We melden ons bij David. Die weet uit handen van Saul te blijven. Dat willen wij ook wel. Dus wij melden ons bij hem. En hoeveel tijd daar overheen gegaan is, weet ik dan niet. Maar het is niet maar een paar dagen of zelfs niet een paar weken. Het zal toch op zijn minst wel enige maanden geweest zijn. En meer kan ik daar niet over zeggen. En daarna geldt hetzelfde natuurlijk ook voor de situatie in Moab. Die dus ook maar even genoemd wordt. Dat zijn ook maar 2, 3 versen eigenlijk. Nou ja, eigenlijk maar 2. Want in het derde vers, dat is dan vers 5 van dit hoofdstuk, komt daar ook meteen alweer een eind aan. Het is maar even. Maar het is even gauw een klein plaatje, momentopname, een schilderij als het ware, van hoe onze tegenwoordige situatie als gemeente is. ontrokken aan Saul, veilig in de rots, voor afschaduwing van wat later Petra is, hè, waar Israël verzameld zal worden in de dagen van de wederkomst van Christus. Bij wijze van spreken ook in een rots, want heet zo, enzovoorts. Dat is een vast Bijbels beginsel, dat in de profetieën ook regelmatig genoemd wordt, tot in Openbaring aan toe, enzovoorts. Maar overdrachtelijk van toepassing op ons in onze tegenwoordige tijd. En wij leven nog steeds in die tijd waarin ieder die een schuldeiser heeft, of althans zich dat bewust is, of wie bitterlijk bedroefd is, bitterlijk, dat wil zeggen tot de dood toe, hè. Dus die het leven niet meer ziet zitten, enzovoorts. Ja, dan meld je je bij David. En nou ja, de prediking van het evangelie is ook feitelijk niks anders dan een oproep aan mensen die het zo te moede is. Dan zeggen we, kom tot de Heer Jezus. Of we zeggen het iets plechtiger, laat ons dan tot hem uitgaan. Buiten de legerplaats, zijn smaad hij dragende. Wat is het nut daarvan? Zijn smaad hij dragende. Het nut daarvan is dat het lijden van deze tegenwoordige tijd, Romeinen 8 inmiddels, niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Waar we nu met hem lijden, zullen wij straks met hem verheerlijkt worden. Wij kiezen voor de toekomst, voor de toekomende eeuw. En David, dat wil zeggen de zoon van David, wordt dan weliswaar in onze dagen in de wereld niet als koning erkend en door de Joden al zeker niet. Maar het neemt niet weg dat wij hem als zodanig kennen. Wij geloven in de belofte van Gods. En we weten dat in de toekomst hij met de zijnen, dat zijn wij, zal verschijnen in heerlijkheid om alsnog zijn koningschap op aarde en zelfs ook letterlijk over Israël te vestigen. Nou ja, niet alleen over Israël, maar over alle volkeren. Dus een duidelijk beeld. En dat verschilt niet zoveel van dat van vers 3 en 4 van Moab. Want, en dit is, ik weet wel dat het minder bekend is, maar ik, zolang ik me heugt, roep ik dit al. De gemeente heeft nou eenmaal een naar aardse maatstaven, horizontaal gezien, en voor zover wij leven nog in de tegenwoordige boze eeuw, met één been, om zo te zeggen, zoals Titus 2 vers 11 beschrijft, hè, wij leven nog in deze tegenwoordige boze eeuw. Voor zover dat zover is, hebben wij als christenen ons domicilie niet in Jeruzalem bij de Joden, maar hebben wij ons domicilie bij de 10 stammen van Israël, zeg maar bij Efraïm. Ik kan er niet anders van maken. Zal ik u wat aardigs vertellen? Of iets onaardigs, dat doet er ook niet toe. U zal u toch wat vertellen. Ik heb hier nooit wat bij me aan handel. Waarom niet? U koopt toch niks? En dan zegt u, dat kan ook niet, want je hebt niks bij je. Oké, dan zijn we weer rond. Maar ik heb het niet bij me. Maar wat wij op de boekentafel hebben liggen tegenwoordig is een serie van drie Engelse films en nog één, ook dus van een Amerikaan, geloof ik. Dat doet er ook niet toe. Over de ontwikkeling van de evangelieprediking in de eerste eeuwen van onze jaartelling. En u begrijpt waar het dan over gaat. Het gaat naar Brittannië, want daar komt het op neer. Naar Engeland, dat toen nog niet zo heette, maar vooruit. Maar een van die films, dat vond ik altijd de minst aardige, de minst leuke. Die gaat over de functie van het Britse koningshuis. Het eindigt bij het 25-jarig jubileum van Queen Victoria. Queen Elizabeth, sorry. Queen Elizabeth II is, hè. Koningin Elizabeth, deze. Dat was in 1976 of 78, wanneer was dat? Een 25-jarig jubileum. 78, denk ik. Nou goed, en dan wordt ze, in die film wordt ze opgehemeld en koningschap, Britse koningschap. Dat heb ik nooit zo aardig gevonden. Die serie van zo van, moet dat nu? Maar niet zo lang geleden heb ik al die ondertitels moeten bewerken. Ik geloof jij hem gemaakt hebt, die ondertitel. Je hebt vertaald, hè? Die niet?
Niet die.
Oké, nou goed, weet ik niet meer. In ieder geval, die ondertitels waren veel te lang, dat kon er niet op. Dus toen kreeg ik het op mijn bord van, kijk er eens naar, dus heb ik al die ondertitels moeten verkorten en zo. Dus ik heb heel geconcentreerd het verhaal moeten volgen, om het kort, maar niet te min, zonder verlies te vertalen. En toen ik daarmee klaar was, toen dacht ik, ja, wat wil de man die die film maakte? Die heb ik trouwens ooit ontmoet in het verleden. Maar wat wilde die man daar nou eigenlijk mee zeggen? En sindsdien vind ik het zo'n slechte film nog niet. Want wat de man daarmee zei, is simpelweg dit. Dat aangezien het evangelie het eerst werd geaccepteerd in Brittannië en door het toenmalige, of door een toenmalig Brits vorstenhuis, dat wil zeggen, de Britten en de Britse koning, Caradoc, was de eerste ter wereld die als koning in die positie als hoofd van de staat het evangelie accepteerde. Om die reden, zegt hij, zijn de Britten in het algemeen, de Engelsen, en het Britse koningshuis in het bijzonder, sinds die tijd verantwoordelijk voor het bewaren, het prediken, het bekendmaken van, zeg maar, het evangelie. Zo positief was het niet, het was meer christelijke normen en waarden enzovoorts. Maar goed, je moet dat begrijpen. En dat is al wat hij zei. En hij zei niet dat die Britten behoren tot de 10 stammen van Israël. Dat hele verhaal van 10 stammen komt in het hele film niet voor, in allemaal niet trouwens. Maar staat gewoon stil bij de geschiedenis. En hij zegt, aangezien het evangelie het eerst in Brittannië kwam, en ook op koninklijk niveau, dus het kan niet missen, officieel is Engeland de eerste christelijke natie ter wereld, daarom is de Britse natie verantwoordelijk voor de verspreiding van het woord van God, christendom als zodanig, en op grond van die historie. En ik vind het een schitterend verhaal, want na bijbelsrecht is het volkomen juist. De eerste, als je de eerste bent, ben je verantwoordelijk. Dan word je automatisch eerstgeborene in zeker opzicht. Al wilde ik dat woord liever niet gebruiken, maar het geeft je meteen die verantwoordelijkheid. Zonder verdere argumentatie waarom het dan daar het eerste kwam enzovoorts. Daar heb ik nog wel wat over te zeggen eventueel, naar aanleiding van de Bijbel. Maar dit vind ik leuk, omdat de man tot de conclusie komt, waar ik ook bij kom, alleen ik haal hem uit de Bijbel en hij haalt hem gewoon uit de geschiedenis. En daarom vind ik het een goed verhaal. Maar het is Bijbels. Daar heeft de domicilie gekregen. De Bijbel zegt, de evangelie, de zaligheid, de koninkrijk zou van het Joodse volk worden weggenomen en gegeven worden aan een ander volk. Je kan hoog springen, je kan laag springen, maar dat staat in de Bijbel. Of je het ermee eens bent of niet, moet je ook maar zelf weten. Het staat in de Bijbel. Het zal gegeven worden aan een ander volk. Niet een andere volken, dat staat ook, maar staat een ander volk. En niet alleen daar in Deuteronomium staat het al, hè. Zal hij tot jaloersheid verwekken, niet door andere volken, maar een ander volk, enzovoorts. En de vraag welk volk dat is, ja, dat mag niet twijfelachtig zijn, op grond van de Bijbel niet. En in de historie zie je het uitgedrukt, doordat inderdaad de zaligheid overgeplant wordt uit Jeruzalem, inderdaad naar, zeg maar, Glastonbury of uiteindelijk naar Londen, enzovoorts. En dat is gewoon een historisch gegeven, de laatste. Naar aardse maatstaven is het koninkrijk, de zaligheid, verplaatst van Jeruzalem naar hier, naar het westen. Daarmee van de 2 stammen naar de 10 stammen. Dat wil zeggen, naar familie, de oudere tak, de hogere tak ook, officieel van de familie. Op grond van de zegeningen aan de stammen van Israël. En op een ander niveau, het koninkrijk is verborgen in de hemel. En beide dingen zijn waar, dat wil zeggen, sluiten elkaar niet uit. Dat het 2 dingen zijn tegelijkertijd, dat schijnt voor velen erg moeilijk te zijn, maar ik kan het niet helpen, het is zo. En hoe dat letterlijk in elkaar steekt, nou ja, dat leg ik op een andere plaats uit, er zijn opname van. En hoe het overdrachtelijk in elkaar steekt, de mooiste illustratie die ik ervan ben tegengekomen, is die van de grote verzoendag, waar verzoening gedaan wordt voor de zonden des volks. En het gaat gepaard met 2 bokken. die, waarbij het niet uitmaakt wie wie is. Door het lot worden ze aangewezen voor een bepaalde functie. De ene geeft zijn leven en zijn leven bloed verdwijnt in het heiligdom. Dat wil zeggen in het heilige der heiligen op het verzoendeksel. Dat is een prachtig beeld ook niet alleen van Christus maar ook van de gemeente. Die ingaan in het heiligdom, de Hebreeënbrief. Zie? Die een positie krijgen bij de troon der genade, dat is de ark des verbonds, het verzoendeksel, staat daar allemaal ook bij. Maar die andere bok, die had net zo goed die ene kunnen zijn, er is geen verschil eigenlijk, maar die andere bok, die krijgt de handen opgelegd, met zonden en al, en wordt uitgelaten buiten de legerplaats. En daar leeft hij nog lang en gelukkig. Dit is provocerend wat ik nu zeg, want in commentaren staat vaak... en daar stierf hij een jammerlijke dood buiten de legerplaats... zoals de Heer buiten Jeruzalem gekruist werd. Ja, dat kan al wel zijn, maar ze hebben dit bokje niet gedood buiten de legerplaats. Hij werd levend buiten de legerplaats gebracht. Dat wil zeggen, hij ging uit buiten de legerplaats en leefde daar verder... En dan heb je precies de twee waarheden uit de Hebreeënbrief. De Hebreeënbrief zegt, wij gaan met hem in het heiligdom tot achter het voorhangsel, tot in de hemel zelf, tot de troon der genade. Maar het is dezelfde Hebreeënbrief die daarna ook zegt, in hoofdstuk 13, laat ons dan tot hem uitgaan buiten de legerplaats zijn smaadheid dragende. Het eerste is de ene bok, het andere is de andere bok. En beide dingen zijn op Christus en de gemeente van toepassing. Naar Gods maatstaven positie in de hemel. En voor zover het hier op aarde iets is, buiten de legerplaats. En dat is de Joodse. Staat ook in alle commentaren. Want elk fatsoenlijk commentaar wat ik ken, begint met te zeggen dat die legerplaats in Hebreeën 13 in eerste instantie geacht moet worden te zijn Jeruzalem. En of dat letterlijk zo is, weet ik niet, maar dat het gaat over het judaïsme en dus het jodendom, ja, daar gaat de hele brief over. Over die wet en dat we daar niet onder leven omdat de hoge priester gekomen is van het nieuwe verbond en al dat soort dingen meer. Dat net zo goed kunnen staan, laat ons dan ons onttrekken aan de heerschappij van de wet, want we zijn niet onder de wet. Maar de staat laat ons uitgaan buiten de legerplaats. Waar naartoe dan? Ja, ergens buiten. Want de gemeente heeft wel ergens een positie. En ook op aarde. En zelfs een verantwoordelijkheid op aarde. Vergis je maar niet. Je bent niet klaar met te zeggen. We zijn met Christus opgewekt en we zijn met hem gezet in de hemel. Dat is wel zo. Maar het is een deel van het verhaal. Het zal gegeven worden aan een ander. Dat zijn vruchten voorbrengt. Die vrucht is de gemeente. Die bewijzen van spreken had moeten voortkomen uit het jodendom. Maar die kwam daar niet uit voort. Maar het kwam voort uit het andere volk. En als je dan twee volken hebt en het een is twee stammen van Israël, dan is je eerste optie voor het andere volk de 10 stammen van Israël. En dat we die niet kennen, niet weten wat dat is en waar die zijn, dat komt door een schreeuwend gebrek. Enerzijds natuurlijk aan geschiedenis, kennis van de geschiedenis, en het andere is natuurlijk een schreeuwend gebrek aan kennis van de Bijbelse geschiedenis en de Bijbelse profetieën. Daar blijf ik bij. Het grootste deel van de profetieën kennen we niet. Wat wij kennen, wat wij wellicht geleerd hebben, is een smalle lijn met betrekking tot Juda. En met betrekking tot de 70 weken van Daniel. En met betrekking tot Jeruzalem. En de rest weten we geen bal van. Meestal niet tenminste. Omdat we eroverheen lezen. En Bijbelse begrippen niet meer kennen. Enzovoort. Daar zit het probleem. Maar ja, nou kom ik in een ander onderwerp waar ik liever niet over spreek. Daar ben ik niet voor ingehuurd hier, hè, om dat te doen. Maar ja, je komt er toch elke keer op terecht. Het is nou eenmaal een belangrijk deel van Bijbelse waarheid. Als het dan hier niet gebouwd wordt, dan daar. Als het niet via Esau gaat, dan gaat het via Laban. En als het niet via de 2 gaat, dan gaat het via de 10. In alle gevallen blijft het Israël, blijft dezelfde familie aan waaraan God beloften gedaan had. En dat is de lijn die in de Bijbel uiteengezet wordt. Hoe dan ook, God vervult zijn beloften. Letterlijk. Nou, we moeten het daar dringend bij laten, want het is weer veel te laat alweer.